Radio 1.
Blijf binnen. Sluit deuren en ramen. En zet uw radio aan.
Probeer om te draaien.
Dit is de nacht. Het domein van het duister. En
aan het einde van de weg neemt de veerboot.
De nachtrijder.
Na 300 meter bestemming bereikt.
At its rest, you will find me at the time I love the best, watching rainbows play on sunlight, pools of water, ice cream, cold nights in the morning. Can't you imagine it? It's the morning of my life, yeah. In the daytime, I will meet you as before. You will find me waiting by the ocean floor, building castles in the shifting sands, in a world nobody understands. In the morning, 'tis the morning of my life, 'tis the morning.
Goedemorgen, het is al 4 uur lang zondag en dit is de nachtrijder die door Staphorst rijdt. Het is zondag, dus ik zondig, want ik ben aan het werk en dat mag niet op zondag. Als ik dus nu door de bliksem getroffen zou worden en voor de hemelse rechter zou moeten verschijnen, dan zou hij zeggen: Peter, je hebt op zondag door Staphorst gereden terwijl je de nachtrijder presenteerde en dat is werk, dus je gaat naar de hel. Dan zou ik zeggen, zit u nou over mij te oordelen bij wijze van hobby? Of bent u een soort van continu bedrijf dat ook op de heilige rustdag gewoon doorwerkt? Ja, daar zou God niet van terug hebben.
Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning, it's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you, there's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. Early dawning, the world's behind you, there's always someone around you who will come. It's nothing at all. Thank you.
Goedemorgen, je luistert naar de Nachtrijder. En voor wij Drenthe binnenrijden, om daar de zon te zien opkomen, achter een hunnebed, gaan we eerst nog even langs bij de antropoloog die een mooie documentaire maakte over Staphorst. Staphorst bij het tegenlicht. Emiel van Rouveroy van Niewaal. Hij ging bijna 4 jaar lang elke zondag naar de kerk in Staphorst en sprak veel mensen uit het dorp, hoewel hij toch het gevoel bleef houden dat men hem voornamelijk een pottenkijker vond. Je komt er nooit echt in. We hebben het tegenwoordig heel vaak over de islam, zeg ik. Dat een moslima niet onderzocht mag worden door een mannelijke arts, bijvoorbeeld. Maar dat soort ouderwetse opvattingen, daar moeten ze zich in Staphorst heel erg bij thuis voelen. Zou het niet leuk zijn voor die mensen om daar een flink groot asielzoekerscentrum neer te zetten? Emiel lacht.
Daar zijn ze wel mee bezig. Ze zijn natuurlijk doodsbenauwd dat... Ik heb de vraag laatst gesteld bij een... Er is een reprise geweest van de première. Die is 30 november. Heeft die plaatsgevonden in Waanders, dus midden in de kern. En ik zei, zijn jullie wel eens bang dat hier een moskee komt? Dan valt er een doodse stilte. Want dat is natuurlijk de graadmeter voor de democratische insteek. Want ze willen ontzettend graag godsdienstvrijheid hebben. Meningsuitingsvrijheid hebben. Vloekverbod willen ze eronder brengen. Maar op het moment dat een groep islamieten zou zeggen, wij willen hier een moskee. Ik weet niet of u en ik dat nog mee gaan maken. Maar dan denk ik dat de poppen aan dansen zijn.
Ja.
Want toen in de tijd, in de jaren 90, er een asielcentrum zou komen. Nou weet ik niet hoe dat politiek gespeeld is. Dat laat ik even terzijde. Maar daar werd buitengewoon afwijzend op gereageerd.
Ja. Ja.
En niet alleen vanwege het feit dat de locatie misschien verkeerd zou zijn, of weet ik veel wat. Maar ook het feit dat daar andersdenkenden zouden komen, andersgelovigen zouden komen, die eventueel invloed zouden hebben. Ja, dat is een beetje, ingewikkeld.
Als je vandaag de dag van je geloof had in Staphorst, ga je het dan meemaken dat mensen je niet meer willen kennen en dat je in winkels niet geholpen wordt, of is dat niet meer zo?
Ik geloof dat dat overdreven is. Men zal dus proberen je bij de club te houden. Een van die familieleden valt dan zogezegd van zijn geloof af. Hij trouwt met een Braziliaanse dame. En trouwt in het katholieke Brazilië. Nou, als oud-gereformeerde is dat natuurlijk een geweldige overstap.
Ja.
En dan moet hij zijn doopzeel hebben, want hij is in de tijd gedoopt in de oud-gereformeerde kerk.
Ja.
Waarvan zijn voorouders notabene de stichters zijn. En dan, als je dat verhaal hoort, hoe de ouderlingen hebben gezegd, wij willen hier geen verantwoording meer voor dragen. Dat er eventueel wijwater over de doopzeel zal vallen.
Ja.
Daar willen wij geen verantwoording voor dragen. Dus hiermee schrijf je je uit de oud-gereformeerde kerk.
Ja.
Wij vinden dat jammer.
Ja.
Hè, want als je kunt nog beter niet gelovig zijn dan rooms-katholiek.
Hm.
Ik heb de ouderlingen hier ook op bezoek gehad. Ik was natuurlijk zo ingeschoten uiteindelijk in de kerk na 4 jaar.
Ja.
Dat ik opgenomen werd en dat de ouderlingen hier bij mij op bezoek kwamen. Dat is natuurlijk een hele aparte gebeurtenis.
Ja.
Kijk maar naar Maarten van het Hartse regenwulpen.
Ja, ja.
Dus ik zie die jonge mensen toch nog komen met hun zwarte pakken en beginnen dus hun nou ja, tamelijk apodictische verhaal in mijn ogen. Maar zeggen, en broeder, van wie bent u dan afkomstig? En wat was uw moeder? Ik zei, mijn moeder was Rooms-katholiek. Waarop een van die ouderlingen zegt, oh, Rooms. Ik zei, nee, pardon, Rooms-katholiek. Want ik weet dat het adjectief Rooms bij hun uitermate negatief is.
Ja.
En dan denken ze aan paapse superstitieën.
Ja. Ja.
En weet ik veel wat. En ze verwijzen dus naar de ketterijperiode. Dus
ja,
daarin zijn ze een beetje blijven steken.
Ja. Ja, ja, ja.
Want ze zijn anderzijds ook heel jaloers op de enorme politieke macht die de katholieke kerk nog steeds heeft.
Ja.
Het is natuurlijk iets anders of de paus Benedictus, de huidige, praat of dominee de Jong. Dat is niet anders.
Ja. Ja.
En er zijn vast wel mensen die zeggen, waarom zijn we eigenlijk uit die moederkerk gestapt?
We hear you're leaving, that's okay. I thought a little wild time had just begun. I guess you kinda scared yourself, you turn and run. But if you have a change of heart, Ricky, don't lose that number. You don't wanna call nobody else. Send it off in a letter to yourself. It's the only one you want. You might use it.
Duivel, ik ben nu op kasteel Dordrecht. Ik vraag je slechts je ziel. Het enige wat je moet doen is luisteren naar de Nachtrijder.
This little song for my father, 'tis things that no other can do. As I sing it to you. It has a rhythm and rhyme that will fasten his memory in time.
Let that go down, but that don't, but it 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 don't, but it
Hoe zou het eigenlijk komen dat Staphorst zo'n streng zwarte kousendorp is? In 1978 raakten nog 70 mensen besmet met het poliovirus, omdat er vanaf de kansel in de kerk verboden werd om je te laten inenten. Je zou het niet zeggen, want de Rijksweg loopt er nu vlak langs, maar ooit lag Staphorst in het Veengebied en kwam er nooit iemand van buiten. Rond 1230 had de bisschop van Utrecht een groep flagellanten naar dit gure buitengebied gestuurd. Want flagellanten zijn christenen die zichzelf elke dag geeselen om op die manier boete te doen. Als je het boek gelezen hebt of de film hebt gezien van de Da Vinci Code, dan heb je daarin misschien wel de monniken gezien van Opus Dei. Dat lijkt er een heel klein beetje op, maar dit is de gereformeerde variant. Ook in de duistere middeleeuwen werden dit soort fundamentalisten niet geduld. Dus moesten ze maar naar dit afgelegen veengebied om daar zichzelf te kunnen zijn. Let wel, Overijssel was in die tijd nog ongeveer het Siberië van Nederland. En juist doordat Staphorst zo afgesloten was van de buitenwereld, bleef de extreme mentaliteit de eeuwen trotseren. Tot op de dag van vandaag zit de dorpskerk van Staphorst met 2300 zitplaatsen helemaal vol, 's morgens en 's avonds. In de gemeenteraad heeft de SGP de meerderheid met 6 zetels. Daarna komt de ChristenUnie met 4, het CDA met 3 zetels. Gemeentebelangen en PvdA hebben er ieder maar 2. En moeten het dus opnemen tegen een christelijke meerderheid van maar liefst 13 zetels.
Toen het christendom op aarde kwam en ieder mens het recht ontnam om zo te leven als hij dacht dat goed was. En heel de aardkorst dik bevlekt met bloed was. Werd het meteen de hoogste tijd dat heidenen na zware strijd door legers door de kerk geleid van hun cultuur werden bevrijd. Dat hield men eeuwenlang in stand, vol liefde werd de rechterhand van dieven, slaven, kinderen en vrouwen. Als zij een misstap deden afgehouwen. Men zorgde voor een schuldcomplex wanneer je rondliep in iets geks of je te buiten ging aan seks. Je stond al snel bekend als heks. Jezus redt, Jezus redt, alle mensen opgelet. Jezus redt, Jezus redt, enkel door het gebed. Soms wordt een land vol hongersnood bezocht door weer zo'n vrome kloot die steeds dezelfde oude kool komt stoven. En roept vanuit zijn draagstoel blijft geloven. Die zegenend naar mensen zwaait, voor ieder lijk zijn hoofd omdraait. Elk argument van tafel maait en steeds opnieuw de mensen paait. Al jaren gaan er stemmen op voor pil en voor geboortenstop, maar Rome weigert steeds om te beperken. Dat zou de zedeloosheid maar versterken. Elk recht wordt u nog steeds betwist en seks blijft steeds de antichrist. Hij die door zijn orgaan slechts mist, heeft steeds voor duizenden beslist. Jezus redt, Jezus redt, alle mensen opgelet. Jezus redt, Jezus redt, enkel door het gebed. Maar kijk, men is veranderd, want Rooms-Katholiek en Protestant begonnen toch hun greep wat te verliezen. Men moest dus wel een andere koers gaan kiezen. Men was geweldig in zijn sas, want wat ontdekte men al ras toen men nog eens de Bijbel las, dat Jezus ook een hippie was. De wereld kraakt aan alle kanten en grote delen staan in brand. Je zou dus zeggen, helpt het onheil weren. Gehuichel moeten wij de rug toekeren. Maar niets daarvan vergeet het, maar het is Boeddha hier, Jehovah daar. Men draaft getuigend door elkaar en heeft de oplossing al klaar. Jezus redt, Jezus redt, alle mensen opgelet. Jezus redt, Jezus redt, enkel door het gebed. Het is maar al te waar, helaas, de paus, de kerstman, Sinterklaas. Zij zijn al eeuwenlang de baas en eeuwenlang al even dwaas. Jezus red, Jezus red alle mensen uit de dood. Jezus red, Jezus red, Jezus uit de goot.
Blijf binnen, sluit de deuren en ramen en zet uw radio aan. Want dit is de nacht, het domein van het duister en de nachtrijder.
Als ik mijn bed in ga, waarop mijn wekker staat, dan check ik altijd voor het slapen nog hoe laat die staat. Maar heel vaak kijk ik door en ook de tijd ik door. Dan doe ik vaak geen oog meer dicht, al lig ik op één oor. En dan denk ik alweer, waarom denk ik alweer? Ik lig de hele nacht te draaien en soms gaan tekeer. Ik leef zoals ik leef en doe zoals ik doe. Maar maak ik wel de juiste keuzes, wat wil ik en hoe? En heeft dit alles nut en leef ik optimaal? Moet ik streven naar geluk en bestaat het allemaal? Zijn wij niet onterecht of te hard beoordeeld toe? Kunnen we met een kutervaring ook ons voordeel doen? Waarom hoor ik zo vaak dat ik me te druk maak? Juist als ik niks doe lijkt het of ik alles stuk maak. Ik kan niet slapen als ik denken moet dat ik niet denken moet, dat ik steeds denken moet. Ik kan niet slapen als ik denken moet dat ik niet denken moet. Ik woon niet goed, want mijn gedachten draaien in kringetjes rond en ik hol daar achteraan. Oh, ik wou dat de boel eens stilletjes stond en mijn nachtvuur uit kon gaan, maar...
Is het goed?
We zijn de provinciegrens gepasseerd. Overijssel werd Drenthe. Oorspronkelijk heette het Trianta, dat derde land betekent, zoals Twente tweede land betekent, gezien vanuit het bisdom Utrecht. Drenthe is momenteel ons dunst bevolkte gebied. Buiten Harry Musquet van QB woont er eigenlijk niemand. Maar ooit was dit het dichtstbevolkte gebied. Na de laatste ijstijd, rondom 3000 voor Christus, woonden hier al mensen, terwijl de rest van wat nu ons land is bijna geheel leeg onbewoond was. Die Drentenaren waren behoorlijk groot van stuk en ze werden Hunen genoemd, dat reuzen betekent. En die hunen werden dus begraven in hunebedden. Dat is een puur Drentse aangelegenheid. Van de in totaal 54 hunebedden in Nederland liggen er maar 2 niet in Drenthe. En die 52 Drentse hunebedden liggen bijna allemaal in de buurt van de heuvelrug de Hondsrug. Aan de oostkant van Drenthe. Dat Drenthe zo'n dunbevolkt gebied is, komt vooral door de bodem. Die bestaat uit veengrond, moerasgebied en heidevelden. Vanuit economisch oogpunt bekeken was Drenthe dus niet aantrekkelijk en dat is eeuwen zo gebleven. Maar wij gaan er graag kijken, want Drenthe is bij uitstek een gebied met veel volksverhalen en mysteries. Zo werden er vroeger in Drenthe moordliederen gezongen. Liederen die bij wijze van krant of journaal de tragische gebeurtenissen uit de streek verspreiden. Want de zanger van die moordliederen ging van dorp naar dorp. Om bijvoorbeeld het lied te zingen over de moord in het dorp waar we nu binnenrijden. Het heet Schottershuizen en ooit voltrok zich hier de tragische moord op Mina Koes.
Things happen just twins. If she looked, she would have seen it. He was standing all night. Christmas tree very still.
Onvoorstelbaar dat er op zo'n prachtige plek zoiets gruwelijks is gebeurd. En toch is dat zo. Mina Koes, Een gewone boerenmeid. Maar ze had een droom. Ze droomde van een boerenzoon. Nee, een boerenknecht wilde Mina niet. Ja, ze had er wel eens mee gevreeën, maar nee, die boerenzoon, daar ging ze voor. Ze diende nu al heel wat jaren in Linden bij de boer en zijn vrouw. En deze morgen, deze laatste zondag van mei, had ze geholpen met melken. En na het melken was ze vrij. En de regen van de laatste week was opgehouden. De zon scheen. Een prachtige dag om eens naar haar ouders te gaan in de tippen. Een deel van haar maandgeld zou ze ze brengen. Dat konden ze best gebruiken. Mina verwisselde haar klompen voor mooie leren schoenen. Kleedde zich op haar zondags, mutsje op, oorijzer om. Twee kleine gouden kroontjes sierde ze. En in het spiegeltje op de Pompstraat keek ze naar zichzelf. Och, 31 was ze, maar nog best aantrekkelijk. Zo ging ze op pad. Niet langs de weg, dat kerkvolk hoefde ze niet te zien. Nee, dwars door het Schottersveld liep Mina deze zondag. De bloemen aan de kant bloeiden, de bijen zoemden. En de zon scheen heerlijk en de vogels zongen. Helemaal alleen, frank en vrij, heerlijk. Ik tref het wel met weer, hé? Komt daar toch nog iemand over het veld? Een man? Zou dat dan mijn ware Jacob zijn die ik op deze zondag zal ontmoeten? Volgens mij is het Remmelt. We hebben samen nog eens gediend. Ik heb nog met hem gescharreld, maar ik ben blij dat dat niet doorgegaan is. Hij heeft nu vrouw en kind, maar hij schijnt alles te verzuipen als hij al werk vindt. Nee, Remmelt is niet mijn ware Jacob. Dag Remmelt. Geld? Waar ik hard voor gewerkt heb? Dat ik naar mijn ouders breng? Ja, kan je net denken. Werk jij maar eens voor je geld. Verzuip het maar niet allemaal. Mijn geld krijg je niet. Remmelt. Dat zal je toch niet doen? Een mes blikkerde in het zonlicht. Op deze plek. Bij de droom van Mina. Wreed verstoord.
Het gebeurde op 30 mei 1881. Ten oosten van Schottershuizen ligt een strook niet ontgonnen land met wat bos, wat veen en een kei met daarop nauwelijks leesbaar de initiale MK. Ja, dit is de plek waar de dienstbode Mina Koes doodgeslagen zou zijn door de veenarbeider Remmelt van der Hulst. Het gruwelijk gebeuren werd nog lange tijd bezongen op kermis en jarenmarkten. Mina was dienstmeid bij Willem Paasop op het huis Linde. Als knecht diende daar de even oude Remmelt. Remmelt was verliefd op Mina, maar Mina niet op Remmelt. Ze wilde geen dienstknecht. Ze hoopte op een echte boerenzoon, maar die vond ze niet. Dus bleef Mina dienstmeid op huize Linde. Remmelt trouwde intussen met een ander. Het was op de zondag voor Pinksteren dat de 31-jarige Mina huize Linde verliet om naar haar ouders in de Tippen te gaan. Ze wandelde over een heidepad door het Schottersveld. 34 stuivers had ze bij zich om aan haar ouders te geven. Bij de Veenplas stond Remmelt. Hij was weer eens werkeloos en had zich gisteravond in Hogeveen zitten bedrinken. Hij vroeg Mina of ze geld voor hem had. Toen ze weigerde hem iets van haar geld te geven, stak hij haar met een mes in haar hals en beroofde haar van haar kousen en schoenen, van haar geld en haar gouden oorbellen. Vader en moeder Koes hebben die hele zondag vergeefs op hun dochter zitten wachten.
Doctor, my eyes have seen the years and the slow parade of fears without crying. Now I want to understand. I have done all that I could to see the evil and the good without hiding. You must help me if you can. Doctor, my I am wise to leave them open for so long. As I have wandered through this world, and as each moment has unfurled, I've been waiting to awaken from these dreams. People go just I never noticed them until I got this feeling that it's later than it seems. Doctor, my eyes, tell me what you see. I hear their cries. Just say if it's too late for me.
Daar ligt zij nu in het open veld, gewenteld in het bloed van moord. Mij dunkt, de moordenaar is ontsteld dat hij die laatste gil altijd zal moeten horen. De volgende ochtend werd het stoffelijk overschot van Mina door landbouwers gevonden. Een boer uit Schottershuizen kwam met paard en wagen aanrijden om heideplaggen te halen. Hij was bereid om het lichaam van het vermoorde meisje naar het huis van haar ouders te brengen. En toen begonnen de geruchten. Geruchten naar aanleiding waarvan echter niet Remmelt werd aangehouden, maar een zekere Willem Venema uit Kerkenveld. Elke zondag ging Willem namelijk naar de kerk in Zuidwolde. Maar uitgerekend deze zondag was hij daar niet geweest. Willem ontkende echter en bleef ontkennen. Hij werd weer vrijgelaten. Nou ja, vrijgelaten. Niemand vertrouwde hem meer. Schoolkinderen riepen hem na op straat. Hij moest voortaan elke zondag op het zondaarsbankje onder de preekstoel zitten, waar iedereen hem tijdens de hele preek goed kon bekijken. Geen wonder dat Willem voortaan helemaal wegbleef uit de kerk. 2 jaar lang zou zijn leven en dat van zijn gezin een ware hel zijn.
All things and what they do. be. What about this overcrowded land? How much more will you from me? Can't you stand?
Pas na 2 jaar en 4 maanden werd Remmelt van der Hulst opgepakt. Zijn vrouw had hem al vanaf het begin verdacht en zij was het team uiteindelijk had aangegeven. Remmelt kreeg 20 jaar en zou tot 1904 in de cel zitten. Zijn vrouw was van hem gescheiden en weer hertrouwd. Niemand wilde meer iets met die brute moordenaar te maken hebben. Toen de mensen in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel hoorden dat hij weer vrij kwam in 1904... Toen sloten ze 's avonds hun luiken extra goed. Zo zat de schrik erin. Iedereen was bang voor Remmelt. En Remmelt wilde maar 1 ding. Terug de cel in om rust te hebben. Hij pleegde een veediefstal in Coevorden alleen maar om opgepakt te worden. Na weer 4 jaar cel leidde hij het leven van een verschoppeling. Remmelt zou uiteindelijk in de winter van 1916 doodvriezen in een tochtige schuilhut bij Vriezenveen. Hij was toen inmiddels 67 jaar. Een van de jongens die Mina Koes goed had gekend, heeft de letters in de steen gebeiteld. M.K. R. van der H. Als herinnering aan de moord. De Veenkuil waar het allemaal gebeurde heet sindsdien de Moordplas. Mina ligt begraven op het arme kerkhof Mulderij. Wij zijn aangekomen in het Reestdal, een gebied waar het gonst van de verhalen en de mysteries. In het volgende uur dus, verhalen uit het Reestdal.
But I can't. Just the thought of you and my whole world turns misty. Oh, honey, just the mention of your name turns a flicker to a flame. Listen to me, good baby. I think of the things we used to do, and my whole world turns misty blue. I've tried.
I tried,
baby, when I said that I'm glad we're.
misty blue. Forget you, my whole world turned to misty blue.
Probeer om te draaien. Na 300 meter bestemming bereikt. Aan het einde van de weg neem de veerboot. Probeer om te draaien.
For you. all alone.